U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Tijdens de jaarlijkse Pride Week eind juli gaat Salto op roze met Pride TV en Pride FM. Het wordt informatief, verrassend en vooral ook leuk. Pride Amsterdam staat voor de trots om jezelf te kunnen zijn en is daarmee op en top Amsterdams. Reden voor Salto en haar programmamakers om in samenwerking met Pride Amsterdam volledig uit de kast te komen met interviews, vlogs, documentaires, muziek en reportages. Er zijn radioshows over de gaycultuur onder bijvoorbeeld dak- en thuislozen, de urban scene en senioren. Natuurlijk biedt Pride FM de beste hits van toen en nu met een flinke gayknipoog. Hou Salto in de gaten voor alle programma's op Pride TV en Pride FM.
20% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Voorlezen kan het verschil maken. De vrijwilligers van de Voorleesexpress lezen daarom jaarlijks voor aan duizenden kinderen. Onze missie is geen kind zonder voorlezen. Vind jij dat ook? Kijk op voorleesexpress.nl.
28 juli tot 5 augustus staat Amsterdam opnieuw in het teken van diversiteit. Met de Pride Walk, Pride Park, Pride at the Beach en natuurlijk het hoogtepunt, de Kennel Parade 2018.
Ik ben Nicky Today, ambassadeur van Pride. The Art of Drag is zoveel meer dan een pruik opzetten.
Check het volledige programma op pride.amsterdam of download de app.
Luister elke vrijdag om 5 uur naar Young Urban Sound.
Door te graven kunnen we de aarde weer vergroenen. In Kenia zien we hoe allerlei dieren terugkeren. Ook de cheetah is terug. Prachtig. Maar we mikken op iets groters. Ons grotere doel is namelijk het herstellen van het klimaat. Daarom gaan we in Afrika een gebied vergroenen zo groot als Nederland. Het kan. Het werkt. Schep mee. Want hoe groener de aarde, hoe koeler de planeet. Cooling down the planet. Just dig it.
U luistert naar Salto Stads FM. Kabel 103.3, ether 106.8.
Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Goedenavond, beste luisteraars, en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Libera la Radio uit Amsterdam, vanavond in de studio Silvia Terribili. En vanavond praten wij over de noodzaak tot de reductie van de CO2 en klimaatgassen. En met name praten we over de luchtvaart. En we praten daarover met een expert. Dat is Bernard Gerard. Hij is oprichter van een van de verschillende comité's in het land. Die heet LBBL. En dat zijn burgers die zich zorgen maken over de vervuiling door nog meer uitbreiding van vliegvelden en nieuwe vliegvelden, zoals die van Lelystad. Maar straks praten we met Bernard Gerard hierover. Dit is een interview met hem. En uiteraard krijgt u ook muziek. Veel plezier. Sulle tegole
cielo, d'acqua al cielo. Viaggio che non finisce mai, rinascerò vicino al sole per farmi sciogliere ancora nella nullità.
Hai superato da mille anni ogni dubbio, ragione, illusione di dove sei.
En dat was de PFM, PFM, Premiata Forneria Marconi met Nuvole Nere, Donkere Wolken. Het landelijk bewonersberaad luchtvaart is opgericht in verschillende Nederlandse steden, onder andere in Eindhoven. En in Eindhoven is de voorzitter hiervan, Bernard Gerard. Hij heeft ook een website en de website is www.bjmgerard.nl. En het gaat over de luchtvaart en met name over de groei van de potentiële exponentiële groei van de luchtvaart. In de afgelopen weken, op 23 juni, is er een grote demonstratie geweest in verschillende plaatsen in het land. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Eelde en Zwolle. En duizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de groei van de luchtvaart. De leus is stop luchtvaart groei. En de organisatoren van deze manifestatie was het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart en Greenpeace. Waarom wordt er geprotesteerd? Omdat gedebatteerd over een klimaatakkoord. Er zijn internationale afspraken. De opwarming van de aarde wordt als een heel groot probleem ervaren. Met catastrofale gevolgen. En wat kan je daartegen doen? Emissies reduceren, uiteraard. En dat is ook iets waar verschillende landen op internationaal niveau zich ervoor zouden inzetten. Maar er is een sector die tot daar buiten beschouwing valt. En dat is de luchtvaart. Zowel de civiele als de militaire luchtvaart. Op deze sector gelden een soort privileges van naoorlogs. Dus die dateren heel lang geleden. Inmiddels is de wereld veranderd. Inmiddels hebben wij een groot probleem qua emissies. Qua luchtvervuiling en gevolgen voor de maatschappij. Enorme gevolgen op internationaal en globaal niveau. Dus daarvoor moeten al die regels herzien worden. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld het herintroduceren of het introduceren van een btw-tax en accijnzen op brandstof en op tickets. Iets wat gebeurt met andere vormen van vervoer. Zoals autovervoer en op allerlei vormen van vervoer, ook openbaar vervoer, zitten belastingen op, accijnzen. Die maken het heel erg duur voor de reizigers. Op de luchtvaart zit er helemaal niets. Dus dit voordeel is eigenlijk niet te begrijpen in een situatie waarin een hele deze sector heel veel vervuiling veroorzaakt. Maar we praten straks met Bernard Gerard om zijn standpunt te horen en zijn argumenten tegen de groei van de luchtvaart. En dit is typisch, voor mijn gevoel, zomersmuziek, Sigur Rós. Uit IJsland.
Yeah.
Dat was Sigur Rós in heel moeilijk uit te spreken. Zweven G. Englar, Sigur Rós. En nu gaan we luisteren naar Bernard Gerard. Naar het interview met hem.
Met Bernard Gerard. Wilt u uzelf alstublieft introduceren?
Ja. Ik ben Bernard Gerard, ik kom uit Eindhoven. Ik ben secretaris van de Eindhovense koepel van bewonersorganisaties die het beraad Vliehinder moet minder heet. En vanuit die koepel, beraad Vliehinder moet minder, BVM 2, ben ik betrokken bij de oprichting van de landelijke bundeling van vliegveldorganisaties, het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, LBBL. En binnen deze organisaties doe ik vaak de meer natuurwetenschappelijk getinte vraagstukken.
Ja, we komen bij de eerste vraag. De luchtvaart produceert enorm veel CO2. Waarom neemt Nederland geen maatregelen om de uitstoot van CO2 door vliegtuigen fors terug te dringen?
Omdat deze uitstoot internationaal gereguleerd wordt en Nederland niet buiten de internationale organisaties om iets wil doen. Er zijn twee soorten internationale organisaties die het doen. De ene is de Europese Unie met wat aanhangende landen. En de andere is de ICAO, dat is de internationale VN-organisatie. Die de luchtvaart reguleert. En omdat de luchtvaart een typisch internationale bedrijfstak is, zouden eigenlijk die grote internationale organisaties dat moeten doen en niet een land als Nederland. Het probleem is dat die grote internationale organisaties falen. De EU die faalt en de ICAO faalt nog veel meer.
Ja. De trein vervuilt 75% minder dan de vliegtuig. Waarom wordt het treinvervoer door de korte en middenafstanden in Europa niet bevorderd?
Dat is, denk ik, een kwestie van vasthouden aan de nationale soevereiniteit. Wij zijn ons eigen spoorweg net eerst. Dat is dat het over veel geld gaat. Als je het Europese spoorwegnet wilt verbeteren, en dat is dringend nodig, dan moet je bijvoorbeeld overal ERMTS invoeren. Dat is een nieuw bestuurssysteem voor het spoor. En dat kost je een hoop geld. En ik denk dat de lobby van de luchtvaart sterker is dan de lobby van de spoorwegen. En dan nog vormen de spoorwegen maar een deel van het antwoord, want afstand pak een beet tot 700, 800 kilometer kan het spoor een goed alternatief zijn. Maar op het moment dat je naar een eiland gaat of dat je 2000 kilometer ver weg gaat, een ander continent, op dat moment blijft de luchtvaart vooralsnog het enige mogelijke keuze.
Maar ik las uit onderzoek dat de meeste vluchten toch binnen Europa plaatsvinden. Dus die intercontinentale, waar je echt een vliegtuig voor moet nemen natuurlijk, dat is een veel kleine percentage, 14 of 15%. Het grootste gedeelte is toch binnen Europa. Dus het zou zinvol zijn om de trein, ik bedoel naar München of naar Wenen, waarom wordt het niet bevorderd? Denkt u politiek of belangen van de luchtvaart?
Beide. Het is een vraag die meer antwoorden heeft. En als je ze even afpelt, op de eerste plaats, Europa is groot en ook afstanden binnen Europa zijn soms zo groot dat de trein op dit moment nog niet een goed alternatief is. Als je met de vliegtuig naar Athene wilt of naar Malaga, dat zijn afstanden van 2000 kilometer en over het algemeen vinden mensen dat nog geen alternatief. Vervolgens heb je afstanden waarbij het wel zou kunnen, bijvoorbeeld naar Londen of naar München of naar Berlijn. Dan is het volgende dat het internationale spoorverkeer gewoon niet goed genoeg is. En dat komt omdat de nationale autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de spoorwegnet. Als ze daar iets meer willen, moeten ze betalen. Het gaat dan om veel geld. En ook voor die afstanden waar de trein een alternatief zou zijn, zo moet er nog veel verbeterd worden aan het spoorwegnet. En dat gebeurt te weinig. Het is dus niet alleen maar het verhaal dat het luchtverkeer bevoordeeld wordt. Het is ook het verhaal dat het internationale treinverkeer de mogelijkheden die het in principe heeft niet waarmaakt door wanbeheer. Dus er zijn afstanden die je nu kunt doen die goed werken. Parijs bijvoorbeeld moet je niet meer met vliegtuigen doen, dan moet je gewoon met de TCV doen. Dat heb ik pas nog gedaan. Londen moet je met de trein doen. Dat type afstand werkt nu al. Maar bijvoorbeeld zoiets simpels als dat als je bij Nederland de grens overgaat, je op een andere bovenleidingsspanning zit, maakt dat je bij de grens, bij Bentheim, of een locomotief moet wisselen. En het is dus ook vaak bijvoorbeeld een kwestie van standaardisatie. Er zijn wel oplossingen voor te verzinnen en die beginnen ook te komen. Er is nou een nieuwe locomotief, de Vectron, die kan doorrijden. Zou wat weer motoren hebben. Maar dan moet op dat gebied veel meer gebeuren. En wat dat betreft is zo Europa, de Europese Unie zo, veel meer zich moeten bemoeien met de goede ontwikkeling van het Europese spoorwegnet. Vectron die kan doorrijden, zou wat weer motoren hebben, maar dan moet op dat gebied veel meer gebeuren. En wat dat betreft is zo Europa, de Europese Unie zo, veel meer zich moeten bemoeien met de goede ontwikkeling van het Europese spoorwegnet.
Dus blijkbaar vindt Europa in duurzame mobiliteit nog steeds niet zo belangrijk. Want in Duitsland rijden treinen 300 kilometer, alles is perfect. In Nederland zijn er ook snelle treinen, maar als je van Amsterdam naar Keulen wil, dan kan dat niet snel.
Ik ben geen expert op het gebied van treinen, dus wat ik zeg is eventjes onder voorbehoud. Maar u heeft wel een punt. Een van de problemen bijvoorbeeld in Nederland is de problematiek van de grensoverschrijdende spooroverhang. Je kunt in Nederland wel de grens over, maar te weinig en te slecht. Je kunt bijvoorbeeld van Eindhoven, waar ik vandaan kom, naar Düsseldorf, dat gaat. Je hebt tot Venlo een redelijke verbinding. En dan moet je de grens over met een boemeltje tot Düsseldorf. En in Düsseldorf kun je weer op het echte net. En het zou dus goed zijn om dat op te waarderen, net als het goed zou zijn om de situatie bij Oldenzaal op te waarderen of de situatie in Noord-Nederland op te waarderen of richting Antwerpen of Maastricht-Luik. Maar dat moet wel gebeuren en dan moeten dus Dat is niet de bevoegdheid van de EU, maar dat is de bevoegdheid van Nederland en Duitsland. En die moeten erover liggen. En bijvoorbeeld Duitsland heeft in dit geval gewoon niet veel zin. Het is gewoon een financieel en een historisch verhaal.
We hebben het gevoel dat de EU zich daarvoor niet interesseert. Er wordt niet over duurzame mobiliteit gesproken in Europa. Hoe moeten de mensen van in Europa reizen? We hebben vrij verkeer van mensen.
Gedeeltelijk. Ik denk dat het de Europese Unie wel wat interesseert. Het is niet zo dat er geen interesse is, denk ik. Maar ik zeg al, ik ben niet erg goed op de hoogte van het internationale treinverkeer. Ik denk dat ze het niet genoeg interesseert. En ik denk dat in de EU voortdurend de problematiek speelt van wat een Europese en wat een nationale bevoegdheid is. En de EU, daar zit een groot spanningsveld op allerlei onderwerpen. En de nationale landen hebben niet veel zin om bevoegdheden over te dragen aan de EU. En het is niet alleen dat de EU niet genoeg interesse heeft. Het is ook zo dat de landen aan hun bevoegdheden vasthouden. Dus ook al zou de EU interesse hebben op treingebied, dan zouden ze daar op dit moment niet echt krachtig vorm aan kunnen geven.
Waarom zit er geen btw en accijnzen op kerosine?
Omdat ze dat in de Tweede Wereldoorlog zo afgesproken hebben. Er is tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er in de wereld een aantal internationale afspraken gemaakt voor de hoe de wereld eruit moest zien na de oorlog. Daar danken wij ons bijvoorbeeld ons Europese landbouwbeleid aan. En daar danken wij de internationale financiële structuur aan. Dus Bretton Woods, het IMF, de Wereldbank. Die komen allemaal uit de periode. En op de conferentie van Chicago is ook afgesproken een ordening voor de civiele luchtvaart na de oorlog. Men vond toen, in die tijd, dan praat je over 1944, dat de bevolking die in de oorlog alleen maar de nadelen van de luchtvaart ervaren had, de militairen, dat die na de oorlog ook de voordelen van de civiele luchtvaart moest kunnen genieten. En daarom heeft men een aantal afspraken gemaakt die gericht waren op de ontplooiing van de civiele luchtvaart. En tot die afspraken behoort een heleboel afspraken. Maar behoort onder andere taxvrijheid en vrijheid van btw op tickets. Nou, dat beleid is in 70 jaar, mag wel zeggen, uiterst succesvol geweest. Net zo goed als ons Europese landbouwbeleid uiterst succesvol is geweest. Zodanig dat het helemaal in zijn tegendeel omgeslagen is. Wij stikken in Brabant in de landbouwproblematiek en dat is het directe gevolg van de Europese landbouwafspraken na de oorlog. En zo stikken wij op dit moment in de vliegtuigproblematiek. Dat is het directe gevolg van afspraken na de oorlog, maar die afspraken zijn ooit goed bedoeld geweest.
Ja.
Alleen, nu werken ze niet meer goed bedoeld. Bij hoge temperatuur, En dan praat je over fossiele brandstof. Ik praat
hoe hoog is die temperatuur?
Weet ik niet. We gaan eens allerlei onderwerpen.
Stukje
nationale landen hebben
terug.
Bretton Woods, het IMF. Maar het behoort onder andere taxvrijheid en vrijheid van BTW op tickets. Nou, dat beleid is in 70 jaar, mag wel zeggen, uiterst succesvol geweest. Net zo goed als ons Europese landbouwbeleid uiterst succesvol is geweest. Zodanig dat het helemaal in zijn tegendeel omgeslagen is. Wij stikken in Brabant in de landbouwproblematiek. En dat is het directe gevolg van de Europese landbouwafspraken na de oorlog. En zo stikken wij op dit moment in de vliegtuigproblematiek. Dat is het directe gevolg van afspraken na de oorlog. Maar die afspraken zijn ooit goed bedoeld geweest.
Ja.
Alleen, nu werken ze niet meer goed bedoeld.
Ja. En we praten even over de vervuiling door de luchtvaart. Het is niet alleen CO2-productie, maar ook NOx, fijnstof of zware metalen. Wat komt uit de uitlaatpijpen van vliegtuigen?
Het is een verbrandingsproces van fossiele brandstof bij hoge temperatuur. En dan praat je over fossiele brandstof. Ik praat
hoe hoog is die temperatuur?
Weet ik niet. Ik sla er even een slag naar. Ik denk iets van 1200-1300 graden Celsius.
Okay.
Maar daar wil ik even af zijn. Kan ook meer of minder zijn. Het is,
ter vergelijking bij een normale auto?
Bij een dieselauto zal dat... ik sla er even een slag naar. Ook in de... ook rond die koers zijn.
Okay.
Ik denk, maar ik weet het niet precies, ja. Een graad of 1200 bij dieselauto's. Het voornaamste verschil tussen vliegtuigen en auto's, het verschil tussen kerosine enerzijds en dieselolie en benzine anderzijds, dat is dat dieselolie en benzine zwavelarm zijn. Sinds een aantal jaren is daar de zwavel uitgehaald voordat die toegelaten wordt als autobrandstof. Die zijn nagenoeg zwavelvrij. Het is toen gedaan om de zure regenproblematiek tegen te gaan en dat werkt. En datzelfde hebben ze bij vliegtuigen niet gedaan. Dus straalverkeersvliegtuigen vliegen op kerosine. Die pak een beetje 400 tot 800 ppm zwavel bevat. Dat is het ene verschil. Het andere verschil is dat alle verbrandingsprocessen leiden tot roetvorming. En bij auto's is het mogelijk om die roet er achteraf uit te halen met een filter. Dus alle oudere dieselmotoren moeten een filter hebben. En bij auto's kun je de uitlaatgassen nabehandelen met een driewegkatalysator. En al dat soort dingen werkt bij vliegtuigen niet.
Waarom niet?
Je kunt niet een filter in een straalmotor hangen. En je kunt niet een uitlaatkatalysator in een straalmotor hangen. Dus alles wat bij de verbranding vrijkomt, gaat zo voet naar buiten.
Ja.
Nou, dat betekent dat je krijgt wat je in die omstandigheden verwacht.
Ja.
Je krijgt CO2 en water. Je krijgt, omdat het niet volledig verbrandt, ook koolmonoxide en roet. Omdat er zwavel in zit, krijg je zwaveldioxide. En omdat alle verbrandingsprocessen bij hoge temperatuur een deel van de stikstof in de atmosfeer oxideren, krijg je ook stikstofoxides. En je krijgt dus een mengsel van uitlaatgassen. En dat gaat ongezuiverd de lucht in. Anders dan bij auto's, want dan gaat het gezuiverd de lucht in.
Maar klopt het dat deze uitlaatgassen, fijnstof, ook de ozonlaag kunnen aantasten?
Dat durf ik niet meteen te zeggen. Het staat vast dat er tussen de stikstofoxides en ozon chemische processen optreden in de lucht. Waardoor... maar het zijn ingewikkelde chemische evenwichten, waarvan ik het netto-effect niet met zekerheid durf te geven. Dat is specialistische materie. Ik denk dat er een effect van stikstofoxides op de ozonlaag is. Maar als u dat precies wil weten, zou ik dat nagaan. Volgens mij is het oorspronkelijke werk van Krutze voor het eerst, die voor het eerst over de aantasting van de ozonlaag schreef, gebaseerd op aantasting door stikstofoxides. Maar je hebt nogal wat verschillende stikstofoxides. En als je daar echt antwoord op wilt geven, moet je dat zo ook verder moeten uitzoeken. Fijn stof, maar dat is ook een normale uitlaat van vliegtuigen. Tast de ozonlaag niet aan. Er zijn geen reacties tussen SO2 of SO3 of zwavelzuur en ozon, mij bekend, beschreven. Roet ook niet. Dus de ozonlaag, als er een interactie is, is dat tussen stikstofoxides of sommige stikstofoxides in de ozonlaag. Ja.
Maar er is wel een effect van verzuring door die zwaveldioxide.
Maar dat is een andere. Er zijn verschillende effecten en die moet je niet op één hoop gooien. Dus u vroeg net naar de ozonlaag. Het zou kunnen dat er een effect is. Of dat effect groot is ten opzichte van de andere effecten op de ozonlaag, dat is een ander verhaal. Dat denk ik niet. Daarnaast. Naar de ozonlaag. Het zou kunnen dat er een effect is. Of dat effect groot is ten opzichte van de andere effecten op de ozonlaag, dat is een ander verhaal. Dat denk ik niet. Daarnaast veroorzaakt luchtvaart, omdat de kerosine zwavel bevat, producten die uiteindelijk ontstaan als zwavel in de lucht komt. Dus zwavel komt als SO2 in de lucht. Dat pakt, oxideert door. Pak waterdamp wordt zwavelzuur. De zwavelzuur gaat rondzwerven als druppeltjes. Dat zit dus een onderdeel van het ultrafijn stof. Het kan zijn dat het zwavelzuur in de atmosfeer ammoniak pakt, bijvoorbeeld uit de veeteelt. Dan krijg je wat ze noemen secundaire aerosolen, maar dat wordt een ingewikkeld verhaal wat niet goed voor de radio uit te leggen is. En als je het waarschijnlijk draagt het dus bij aan de verzuring op dezelfde manier als zwavelhoudende benzine en dieselolie vroeger bijdroegen aan de verzuring door het autoverkeer.
Maar dan is de zwavel, het zwavelgehalte uit de benzine weggehaald en in de motoren van vliegtuigen dat worden nog steeds verbrand.
Ja, dus motoren van vliegtuigen zijn nog steeds, draaien nog steeds op een soort rode diesel, om het even simpel te zeggen.
Ja.
En dat hoeft niet overigens. Ja. Er zijn prima alternatieve brandstoffen.
Waarom worden die niet massaal ingezet?
Prijs. Dus je kunt bij de Shell, die produceert uit aardgas synthetische brandstof, die tot de helft kunt bijmengen met gewone kerosine. En die geen zwavel bevat, gewoon nul. En overigens ook geen benzeen bevat. En benzeen is en benzeenderivaten, dat zijn de moleculen die meer dan gemiddeld verantwoordelijk zijn voor de roetproductie door vliegtuigen. Dus de roetproductie van de verbranding van kerosine en de ultrafijn stofproductie van de verbranding van kerosine kunnen beide verminderd worden met een synthetische brandstoffen. En je hebt verschillende bronnen voor die synthetische brandstof, en dat is dus iets waar op dit moment veel over gediscussieerd wordt. Je kunt synthetische brandstof maken uit aardgas. Dat is een procedé waar al jaren bestaat en waar gewoon al kant-en-klare fabrieken voor staan in Qatar en Zuid-Afrika. Dan zou de verbranding van de kerosine een stuk schoner zijn. Je kunt een beetje synthetische kerosine maken uit biomassa, maar waarschijnlijk is dat veel te weinig voor het luchtverkeer. En je kunt, maar dat is nog laboratoriumwerk, proberen synthetische kerosine te maken uit terugvormen uit CO2. Maar dat gaat nu nog per gram dat dat uitgeprobeerd wordt, of per liter.
Klopt het dat de uitstoot van vliegtuigen condensstrepen vormt die urenlang blijven in de hemel en nevels en wolken veroorzaken die het broeikaseffect zouden kunnen verergeren?
In principe wel. Vliegtuigen, de verbranding van kerosine heeft als een van de hoofdproducten waterdamp. Die zie je niet. Die waterdamp condenseert bij de temperatuur op grote hoogte tot watervloeistof. Die zie je wel. Als de lucht helder is, want anders zit hij boven de wolkenlaag en dan zie je hem niet omdat er al daaronder ook al wolken zitten.
Ja.
En dan hangt het van de stabiliteit af van de lucht, of hoe hard het waait, of we die strepen, of die blijven of dat die oplossen. Want die waterdamp die gevormd wordt, die vervolgens verdampt hij ook weer na verloop van tijd. Die condensstrepen hebben een effect op het klimaat. Er zijn ingewikkelde modellen voor, maar ik zal dat uw toehoorders besparen, want het is niet uit te leggen.
Die hebben wel effect.
Die maken dat dus de strepen, de contrails noemen ze dat, en daarna eventueel de cirrus bijvoorbeeld die er komt, tot op zekere hoogte het klimaateffect versterken. Maar het is een ingewikkeld verhaal en voor praktische doeleinden gebruiken wij de vuistregel dat de effecten van het luchtverkeer op grote hoogte die niet van CO2 komen ongeveer even groot zijn als de effecten die wel van CO2 komen. Dus met andere woorden, om simpel te zeggen, maar dat is dus een versimpeling, CO2 van vliegtuigen telt dubbel.
Bedankt.
Look, Mommy, there's snow playing up in the sky.
promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky.
Een interview met Bernard Gerard. Hij is oprichter van, hij is de voorzitter van het van de Eindhovense sectie van het landelijk beraad, burger, landelijk bewonersberaad, luchtvaart. Hij heeft ook een website en ik zou hem van harte aanbevelen voor meer actuele informatie over dit onderwerp. Er staat onder andere iets over een rood sein voor Eindhoven Airport. En dat heeft te maken met de demonstratie die afgelopen 23 juni plaatsvond in verschillende plaatsen in het land. En er staan meer interessante artikels over dit onderwerp. De site is www.bjmgeraard.nl. En wat de muziek betreft hebben we geluisterd naar Goodbye Blue Sky van Pink Floyd uit de album The Wall. En dit is Niels Fram in All Melody. En van Niels Fram zijn we overgegaan naar een prachtige Pat Metheny, The Truth Will Always Be. Thank you. En dit was ook het laatste nummer voor vanavond, Pat Metheny. The Truth Will Always Be. Vanavond hadden wij als gast Bernard Gerard van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. En we hebben gesproken over de noodzaak tot de reductie van de vervuiling veroorzaakt door de luchtvaart. En de hoop is natuurlijk dat er rekening mee gehouden wordt op het moment dat er beslissingen moeten vallen. Want als het zo belangrijk is dat wij de CO2 gaan reduceren, dan moeten we de luchtvaart ook erbij betrekken. Want dat is een hele grote vervuiler wat dat betreft. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Dit was Radio Onda Italiana met Silvia Terribili. En graag tot de volgende keer. Nou, volgende keer staan we uiteraard ook als Radio Onda Italiana helemaal in het teken van de Gay Pride Amsterdam. Dus blijf luisteren naar Salto. Blijf luisteren naar ons programma's. En een prettige avond verder.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.